Een recent onderzoek, gepubliceerd in 2014, wees uit dat maar liefst 63% van de Vlamingen denkt dat de Week van de Verlichting een actie is in het kader van patibouw. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar in deze postfeitelijke tijden doet het er ook niet toe of zo'n onderzoek nu heeft plaatsgevonden of niet. Mag ik u bij deze van harte welkom heten in de zaal Netkaam op de Nacht van de Vrijdenker. Ik heb al heel veel mensen ontmoet met keuzestress. Maar mag ik u geruststellen, u hebt de juiste keuze gemaakt. U zit in de zaal Netkaam en dat is eigenlijk de enige zaal die er vanavond echt toe doet. Wat gaan we doen? We gaan orde brengen in de chaos en u terug een klein beetje de juiste richting wijzen. We beginnen met een schitterend verhaal dat ergens in de 18e eeuw begonnen is. We gaan verder met het recht op beledigingen. We gaan een spreker hebben die u alle trucjes die de marketingboys op u loslaten om u te overtuigen eventjes gaat uit de doeken doen. We hebben een panelgesprek over de nood van twijfel, wat kunnen we doen met twijfel. En tenslotte stuurt Dimitri Goossens u de nacht en de duisternis in. Maar goed, eerst dan die befaamde verlichting. In 2006 schreef Svetan Todorov het volgende. Ik ga het pedant in het Frans proberen. Mijn Frans is niet erg goed, maar we moeten het doen. C'est plutôt d'une refondation des lumières que nous avons besoin, qui préserve l'héritage du passé, mais en le soumettant à un examen critique, en le confrontant lucidement à ses conséquences désirables et indésirables. Ce faisant, nous ne risquons pas de trahir les lumières. C'est même le contraire qui est vrai. C'est en les critiquant que nous leur restons fidèles et mettons en œuvre leur enseignement. En dat is exact wat we nu gaan proberen. Ik heb de eer en het genoegen u twee sprekers, denkers, schrijvers, filosofen voor te stellen die iets doen wat heel weinigen vandaag willen doen en ook goed doen. Namelijk complexe ideeën met een lange geschiedenis tot bij u brengen. Zij doen dat via boeken, via kranten. En zij doen dit voornamelijk ook op een omvloerste manier. Mag ik u voorstellen, mevrouw Tineke Beekman, een filosofe die u kent van heel veel bijdragen in de krant, ook haar boek over Spinoza, een filosofische bestseller waarin ze het gedachtegoed van Spinoza vertaalt. En in haar recentste boek Macht en Onmacht maakt ze de rekening ergens van het postmodernisme en vraagt ze zich af wat we met die verlichting kunnen doen, wat betekent waarheid eigenlijk vandaag. Andere spreker is Guillaume van der Sichelen, u wel bekend van vele bijdragen ook in de kranten, en die samen door één deur geschreven heeft recent, waarin hij ons gaat proberen duidelijk maken van goed, hoe kunnen we nu dat oude en misschien een klein beetje onhippe idee van de verlichting, hoe kunnen we dat vandaag gaan herdenken? Beide sprekers zullen denk ik een 20-tal minuutjes aan het woord komen en daarna is er heel veel tijd om vragen te stellen. Dus als u zich niet kunt inhouden en al wilt rechtspringen, een aantal opmerkingen maken, houd u eventjes in. Ik duw de micro dan wel onder uw neus en ik ga hem ook weer wegnemen als u al te veel omzet begint te uitvoeren. Maar dus graag uw hartelijk applaus voor Tineke Beekman, gevolgd door Jon van der Sichelen.
Dankjewel Bas voor deze mooie aanzet en voor het mooie citaat waarin je inderdaad al iets aanraakt dat jij brengt, is namelijk de permanente kritiek en zelfkritiek die voor mij heel erg deel uitmaakt van die erfenis van de verlichting. Ik zal enkele ideeën van die verlichting geven, de aanleiding voor mijn recente werk, ik denk ook dat van Guillaume, en ik denk ook een van de redenen waarom die verlichting terug zo op de agenda staat, heeft precies te maken met aanzagen, met terreur, met eigenlijk het fenomeen dat jongeren zich aangetrokken voelen door heel fanatieke ideologieën. En dat het daarom ook belangrijk is om toch te kijken naar de fundamenten van onze democratie. Maar in mijn boek, Macht en Onmacht, haal ik ook nog heel andere vraagstukken aan rond die verlichting, die niet alleen te maken hebben met die aanslagen, maar die ook te maken hebben met economie, met allerlei andere factoren die onze samenleving vandaag bepalen. Dus het is wel de aanleiding ook voor deze lezing, maar er valt ook wel meer over te zeggen. Ik zal kort drie auteurs aanstippen, eigenlijk een beetje als een soort inleiding. En dan ga ik over naar enkele kritische vragen over hoe dat het nu zat met vrouwen en slaven onder die verlichting. En dan ga ik iets zeggen over een andere filosoof, Marcel Gauchet, die precies aanstipt op welke manier wij, zonder het zelf te beseffen, toch heel erg door die verlichting zijn beïnvloed. Mijn drie filosofen zijn Spinoza, over de vrijheid van denken en mening, Voltaire, over de kracht van publieke opinie en het belang van rechtvaardige rechtspraak, en Montesquieu, kort over de scheiding der machten en ook over de kritische zelfblik, eigenlijk als een denker die heel mooi illustreert hoe dat, op welke manier je eigenlijk ook altijd de ander en het vreemde nodig hebt om kritisch naar jezelf te kunnen kijken. Mijn eerste filosoof is Spinoza, een van mijn lievelingsfilosofen. Ik zou graag eigenlijk heel aandacht alleen maar over Spinoza praten, maar dat zal ik dat graag niet doen. Nu, wat is het belang van Spinoza, die al in de 17e eeuw in de Nederlanden de aanzet geeft, vind ik, tot de verlichting, door het feit dat hij een scheiding maakt tussen filosofie en theologie. En dat is een heel belangrijk moment. Waarom? Omdat tot dan toe filosofie nog altijd de dienstmaagd was van de theologie, en het Spinoza is die zal uitleggen waarom en op welke manier het cruciaal is dat filosofen vragen mogen stellen waarvan het antwoord buiten het theologische denkkader valt. En dat is het begin van een poging om ook wetenschappelijk onderzoek te betrekken in de filosofie. En daarbij stelt Spinoza heel kritische vragen over de status van de Bijbel. En dat is denk ik iets waar ook meteen al een soort parallel is, dat is eigenlijk de status van een heilig schrift. Op welke manier moet je of kan je de kloof tussen die heilige schrift en de samenleving overbruggen? En Spinoza zal zeggen dat die heilige schrift wel waardevol is, dat die interessant is, dat daar morele verhalen in staan, maar dat daar geen waarheidsclaims in staan. Bijvoorbeeld over hoe oud de aarde is, de afstand tussen de aarde en de zon. Dat staan er dingen in die gewoon manifest niet kloppen. En precies daarom hebben we ook wetenschappelijk onderzoek nodig, en dat is een hele discussie die tot op vandaag ook in de Verenigde Staten nog altijd speelt. Ten tweede nadrukt Spinoza het belang van de vrijheid van het individuele oordeel. Elke mens heeft een oordeel gebaseerd op ervaring, wat hij gelezen heeft, op de mensen die hij ontmoet heeft, op de opvoeding die hij gehad heeft. En in een politiek systeem is het idealiter zo dat mensen ook vrij dat oordeel kunnen uiten. In de 17e eeuw in de Nederlanden was er zoveel diversiteit. Er waren joden, katholieken, allerlei protestanten, christelijke vrijzinnigen. Het is onmogelijk, zegt Spinoza, van één geloof of één profeet aan te duiden waar die iedereen zou moeten volgen. Dus het is precies die diversiteit die, van de Nederlanden in de 17e eeuw, die voor Spinoza de aanleiding is om te zeggen, kijk, die relatie tussen geloof en staat moet worden gereguleerd. Namelijk, er is een vrijheid van het individuele oordeel, van het individuele geweten, van het geloof. En die politiek mengt zich, en zeker de kerken, mengen zich best niet te veel met wat er politiek gebeurt. En Spinoza is ook een heel aantrekkelijke denker, omdat hij een pleidooi houdt voor democratie al in de 17e eeuw. Daar zijn wel vrij uitzonderlijk in, omdat het volgens hem de meest natuurlijke staatsvorm is. Het is de staatsvorm die het meest toelaat dat welvaart, vrede en veiligheid samengaan. Nu zitten we in de 17e eeuw. De verlichting staat meestal ook wel gelijk of bekend voor de denkers van de 18e eeuw. Dus Jean Voltaire, die denk ik een tiental jaar voor de Franse Revolutie overlijdt. En de lid van Voltaire is moeilijk op korte samen te vatten, maar wat ik hier wil benadrukken, ook precies in verband met die aanslagen en de hele context die we vandaag kennen, is dat hij een enorme voorstander was voor die vrijheid van mening en ook een heel goed voorbeeld is van de intellectueel die zich een aantal zaken aantrekt en de publieke opinie begint te bewerken. Dus in die 18e eeuw met Voltaire zien we hoe dat de macht van de publieke opinie zich ontwikkelt. Hoe een hele groep die helemaal niet de gewoonte had om te luisteren naar wat er bij de bevolking leefde, haar mening moest herzien en wel degelijk meer rekening moest houden met wat mensen te zeggen hadden. Voltaire is ook een denker die een denker en schrijver met een fantastische pen, die schreef ook theaterstukken, brieven, romans enzovoort. En die precies aanklaagt dat het fanatisme en het bijgeloof van zijn tijd mensen tegen elkaar opzet. Dus Voltaire schrijft iets dat bij meerdere verlichtingsfilosofen terugkomt als een kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk, dat zij precies die boodschap van Christus niet geen recht deden. Dat dat verhaal van naastenliefde en verdraagzaamheid, dat ze daar precies helemaal niet aan gehoorzaamden en dat ze een politiek invulling van dat geloof gaven. En dus Voltaire is eigenlijk een beetje wat later ook in Isola zal worden, in die van de 20e eeuw, eigenlijk iemand waar mensen die onrechtvaardig behandeld zijn door de staat naartoe trekken om te proberen van rechtszaken te heropenen en op die manier allerlei dingen in gang te zetten. En dan een derde filosoof, een heel verschillend, is Montesquieu, die in L'Esprit des Lois schrijft over de scheiding der macht, het uitvoerende wetgeven en de rechterlijke macht. En dit is weer een van die principes, denk ik, waar veel mensen, dat is ook een van de vragen die mij gesteld werd toen, dat die aanslag gepleegd werd, van ja, leg jij toch eens uit waar die verlichting voor staat, want heel veel mensen weten het niet. Dit is eigenlijk een van de principes die zo fundamenteel zijn voor ons rechtssysteem. En precies bij Voltaire vind je voorbeelden in de verhalen die hij neerschrijft van mensen die gefolterd werden, vervolgd werden, die werkelijk helse dingen moesten meemaken, precies omdat er geen scheiding der machten bestond. Dus het is een heel, al die verhalen zijn heel mooie herinneringen aan waarom het zo is dat bepaalde principes uiteindelijk het hebben bestaan in ons politiek bestel. Vooral de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is cruciaal, want die garandeert ook een zekere persvrijheid. Dat betekent dat je kritiek mag hebben op de politiek zonder dat je vervolgd wordt. Het betekent ook dat zelfs politici of politieke leiders zich moeten houden aan de wet. De wet geldt werkelijk voor iedereen en niemand mag zich daarboven verheven voelen. Leven we in een verlichte samenleving? En dat vind ik ook zo interessant, dat is dat die verlichtingsfilosofen ons er op zoveel manieren aan herinneren dat het vaak ook niet het geval is. En dus dat principes zijn voor mij die meer een permanente aansporing zijn, een soort aspiratie zijn, dan dat ik zou durven beweren dat die principes helemaal uitgevoerd of helemaal vervolledigd zijn. Ik denk dat er heel wat kritiek te geven valt, ook op onze hedendaagse democratie, precies vanuit die principes. Dus in dat opzicht is het werk eigenlijk ook nooit helemaal afgelopen. Aan het begin zei Bas iets over kritiek en zelfkritiek. En dit is een hele vluchtige schets, maar ik wil toch enkele dingen op zeggen over een van de belangrijkste ideeën van die verlichting, namelijk dat je als individu het recht krijgt om je eigen leven uit te stippelen. Dat staat in de onafhankelijkheidsverklaring van de Amerikaanse Revolutie. En dat het feit dat je individueel een recht krijgt op het streven naar geluk, dat je zelf mag bepalen wat het betekent om man te zijn, vrouw te zijn, dat lijkt mij iets dat vanzelfsprekend lijkt, maar het eigenlijk helemaal niet is. En ik heb hier vier filosofen die dat op hun eigen manier heel mooi hebben uitgewerkt. En het is eigenlijk een soort, zoals van Basso Continuo, het is eigenlijk een soort thema dat in al de andere thema's ook verweven zit. Spinoza schreef in zijn Ethica een manier voor elk individu om een weg te vinden naar vrijheid, om redelijk te denken, om te gaan met de emoties. En een van de dingen Die daarin centraal staan is precies dat je niet alleen kritisch denkt over anderen, naar de ander wijst, want als die andere maar verdraagzaam is, dan wordt mijn leven aangenaam. Nee, dat het ook een filosofie is die heel introspectief en heel zelfkritisch is. Spinoza legt uit op hoeveel manieren we onszelf eigenlijk niet kennen. Onze eigen motieven vaak verkeerd inschatten. De manier waarop onze eigen geest heel snel meegaat in allerlei slogans of allerlei meningen van anderen die misschien niet gefundeerd zijn, hoe onze geest het moeilijk heeft om dingen te aanvaarden die we onaangenaam vinden, enzovoort. Dus eigenlijk een hele psychologie die jij daarin uitwerkt. En dus wordt het ook een soort opdracht. Als je je eigen leven wilt uitstippelen, dan moet je je ook bekommeren precies om je eigen geest. Dus het ken jezelf principe is een principe dat denk ik heel erg en heel terecht aanwezig is in die filosofie, en dat voor mij ook deel uitmaakt van die verlichting. En het is een soort garantie tegen zelfgenoegzaamheid of tegen het idee dat je zelf de waarheid in pacht hebt. Een tweede voorbeeld is opnieuw Montesquieu met zijn Lettre Persane, dat is een briefroman van Persen die doorheen Europa reizen en die naar het thuisfront schrijven over wat ze in Europa meemaken. En het is een manier voor Montesquieu om tegenover die Franse samenleving heel kritisch te zijn. Er wordt daar van alles gezegd over de cultuur, over de koningen, over de rol van de kerk enzovoort. En dus het is eigenlijk vanuit de ander, vanuit het vreemde, dat je over jezelf een aantal inzichten kan hebben. Dat je als het ware je eigen blinde vlekken kan proberen op te vangen. Want blinde vlekken hebben we allemaal. En natuurlijk ziet hier Montesquieu ook een aantal dingen over de Franse cultuur die hij wel prijzenswaardig vindt. Het is niet alleen kritisch werk, maar het is ook een soort gesprek met andere, met een andere cultuur of met mensen uit een andere cultuur. Soms wordt in de richting gezegd dat ze de rationaliteit van de mens propageert. Elke mens is rationeel. En er is een wereld van verschil volgens mij tussen de idee dat je door je reden te gebruiken je eigen leven kan uitstippelen, zelf kan nadenken over wat je waardevol vindt, zelf kan nadenken over wat waar of waarachtig is, enerzijds. En anderzijds de idee dat die menselijke rationaliteit zou betekenen dat we volledig transparant zijn voor onszelf. En deze filosofen benadrukken juist hoe moeilijk het is om die rationaliteit te benaderen. Immanuel Kant schrijft over de grenzen van de reden in zijn Kritiek der Reinen Vernoemd, precies om het te hebben over de beperkingen die we hebben. En dan als laatste figuur, Jean-Jacques Rousseau, die ook in navolging van Montaigne, eigenlijk ook op het einde van die 18e eeuw, ook een nieuw soort van stijl ontwikkelt in zijn confession, in zijn bekentenissen. En Rousseau die op zoek gaat naar het waarachtig denken over jezelf. En Rousseau die op zoek gaat naar ja, wie ben ik eigenlijk, en vaststelt dat het zelf dat je helemaal niet zo makkelijk kan bepalen, maar dat je wel moet proberen om over jezelf te kunnen zeggen dat je het goede beoordeelt, maar ook dat je niet wil liegen. Je wil niet liegen tegenover anderen, maar je wil ook niet liegen tegenover jezelf. En dus die waarheid, die waarachtigheid, die is ook in die verlichting belangrijk. Die is belangrijk door de nadruk die veel filosofen leggen op de wetenschap. Die is belangrijk door de nadruk die veel filosofen leggen op die menselijke neiging om jezelf helemaal niet vanzelfsprekend goed te kennen. En die hangt precies ook samen met dat individualisme. Ja, als je inderdaad de mogelijkheden hebt om jezelf te ontwikkelen, om zelf vorm te geven aan de samenleving, dan krijg je als het ware ook een bepaalde opdracht om daar iets mee te doen. En dat vind ik aan hem ook heel inspirerend, want dat betekent dat het ook gaat over een soort permanent onderweg zijn naar iets dat je waarachtig of iets dat je waardevol vindt. Nu, los van de historische figuur die ik hier heb aangehaald en enkele ideeën die ik heb aangestipt, wil ik kort iets zeggen over een ander, over een manier om het hedendaagser te maken, want dat is tenslotte ook de vraag van verlichting 2.0. En ik heb hier een Franse denker, Marcel Gauchet, die ook opduikt in mijn boek Macht en Onmacht, die nog altijd leeft. Ik denk dat de andere, dat is ook zoiets anders. En die ook, vooral de deelheid aan het debat in Frankrijk, die vind ik heel interessante perspectieven biedt, heel veel nagedacht heeft over die relatie tussen godsdienst en democratie. Maar Marcel Bauchet zegt, wij zijn ons er niet van bewust hoe we langzaamaan overtuigd zijn geraakt van een metafysische gelijkheid. Dat wil zeggen, we gaan ervan uit dat alle mensen van nature gelijk zijn. Dat staat in de verklaring van de rechten van de mens, dat staat ook in die Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, in de Bill of Rights, van, en in de onafhankelijkheidsverklaring en in de Bill of Rights. En dat heeft heel lang geduurd voor die ideeën een beetje zijn doorgecijpeld. We gaan ervan uit dat alle mensen van nature gelijk zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen ongelijkheid is. Dat wil niet zeggen dat er overduidelijk ongelijkheid, de drie is overduidelijk ongelijkheid, sociaal, economisch enzovoort. Maar het betekent dat niemand zich kan beroepen op een bovennatuurlijke macht om een ongelijkheid te rechtvaardigen. Dat is wat het betekent. Er is een metafysische gelijkheid in de democratie, in de idee van een democratie. Dat betekent dat er een gelijkheid is van nature tussen machthebber en burger. En dat vind je eigenlijk al bij, letterlijk bij Spinoza. Alle mensen zijn van nature gelijk, we maken allemaal deel uit van de natuur. Niemand kan zich beroepen op een soort superioriteit van zijn eigen wezen om een macht te claimen op anderen. Vandaar ook dat een machthebber, als hij verkozen wordt, dat hij nadat zijn termijn is afgelopen, wordt hij terug gewoon burger. De plaats van de macht in dat opzicht is leeg. We verkiezen iemand, die krijgt wel politieke macht, maar dat is eigenlijk gewoon een mens zoals alle anderen. Dus als je het vergelijkt met de status van de koning in het Russische regime, daar is de koning werkelijk iemand die van nature een soort bovennatuurlijke recht heeft op een soort macht vanuit een soort bovennatuurlijk principe. Ten tweede is er ook een gelijkheid tussen ouders en kinderen en tussen mannen en vrouwen. Gelijkheid tussen ouders en kinderen, dat is ook een idee dat begint bij Emile van Rousseau, de hele nadruk die er gelegd wordt op de opvoeding, op het omgaan met kinderen. Het betekent dat, dat er aandacht is voor kinderen en hoe dat ze zich ontwikkelen, maar ook dat er een soort continuïteit is tussen generaties die zonder dat kinderen niet het recht zouden hebben om gewoon kritiek te hebben op ouders of op vorige generaties. Zeg, elk mens heeft op zich het recht om zijn eigen individuele weg uit te stippelen, ook ten aanzien van de vorige generaties. En dan ten derde, een metafysische gelijkheid tussen man en vrouw, dat betekent dat je niet herleid wordt tot je biologische dispositie. Het zou wel betekenen een man te zijn, maar het betekent een vrouw te zijn. Ook daar is dat idee dat je zelf het recht hebt om dat uit te stippelen of van toepassing. Dus in principe mag je eigenlijk voor niemand anders beslissen, je kan alleen voor jezelf beslissen. Je kan natuurlijk voor jezelf beslissen om conservatief te willen leven. Misschien enkel probleem, het gaat er alleen over dat je dat niet mag beslissen of kan beslissen voor iemand anders. En het is precies vanuit die idee van metafysische gelijkheid dat andere principes ook duidelijker worden. PowerPoints. Ja. En Marcel Bauchet plaatst dat tegenover de idee van mensen die niet doordrongen zijn van die metafysische democratie zijn, en die nog wel op een meer traditionele manier in de samenleving staan. En waarbij het individu helemaal niet zo'n recht heeft op een individueel project. Waarbij je bepaald wordt door vorige generaties. De blik is gericht op het verleden, op de gemeenschap. En niet op het feit dat je hier en nu samen met anderen de samenleving vormgeeft. En dus vooral een geloof in de bovennatuurlijke krachten en niet alleen in de krachten van de mens. En dat kan zeggen, Bauchet, omdat we blind zijn voor hoe dat idee van metafysische democratie zijn. Ons voortdurend bepaalt, als we iemand anders zien, als we kinderen zien, als we onze ouders zien, als we familie zien, als we mannen, vrouwen, politici enzovoort zien, altijd is ergens dat idee op de achtergrond aanwezig. En we zijn daar blind voor, omdat we dat eigenlijk natuurlijk kunnen vinden, dat vanzelfsprekend, maar dat is het helemaal niet. En er zijn de laatste decennia mensen in Europa komen wonen die veel minder voeling hebben en voor wie het veel minder vanzelfsprekend is om dat denkkader van het metafysische democraat zijn ook over te nemen. En dat betekent dat er een soort spraakverwarring is op heel veel verschillende punten. Dus niet alleen als het gaat over letterlijk over God, over de kwestie van God of de Heilige Schrift of wat dan ook, maar eigenlijk op tal van andere punten ook speelde het volgens Marcel Gauchet toch wel, toch wel mee. Tot slot nog enkele kritische opmerkingen over die verlichting. Hoe zit het nu eigenlijk precies met bijvoorbeeld de Franse Revolutie en vrouwen? Ik zei het over gelijkheid man en vrouw. Terwijl het toch wel heel duidelijk is dat vrouwen het helemaal niet makkelijk hadden, en dat is heel zacht uitgedrukt, ook niet na die Franse Revolutie, die ten aanzien van vrouwen heel reactionair was. Wel, er zijn vrouwelijke denkers, zoals Olympe de Gouges, die leefde, zeg, haar echte naam is Marie Gouges, zij schreef theater enzovoort. En zij schreef in 1791, dus 2 jaar na de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, schreef zij een tegenhanger over de vrouw, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Omdat zij precies heel goed begrepen had dat met het idee dat alle mensen van nature gelijk zijn, dat elke mens onvervreedbare rechten heeft, het eigenlijk onhoudbaar was om die ongelijkheid tussen man en vrouw in stand te houden. En dus hier zien we een heel goed voorbeeld van de kloof tussen een aantal ideeën en de realiteit. Olympe de Gouges had eigenlijk volledig gelijk, maar ze kreeg geen gelijk van haar tijdgenoten. Het is wel een heel mooie illustratie precies van dat idee van metafysisch gelijk zijn van Marcel Gauchet. Dus als je inderdaad de band met het verleden doorknipt en zegt, je wordt niet bepaald door hoe jouw taak vervuld staat in een heilige schrift of wat dan ook, en je hebt dat als individu zelf het recht toe, dan is dat per definitie ook van toepassing op vrouwen. En haar Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne is echt enorm progressief. Het is heel progressief, ze hebben rechten voor moeders, over uitkeringen voor werkloosheid, het recht om te scheiden, de erkenning van natuurlijke kinderen enzovoort. Dus dat was eigenlijk heel vanzelf vooruitstrevend. En het heeft heel lang geduurd voor die ideeën meer vanzelfsprekend waren, maar die waren eigenlijk wel vervat in die oorspronkelijke zet om te zeggen, een mens hier en nu kan zelf invulling geven aan zijn eigen lot. Met Olympe de Gouges is het dan slecht afgelopen, dus 2 jaar later na dit geschreven te hebben, is ze veroordeeld, maar en op het schavot geëindigd, maar dat is nog een heel ander verhaal. Dus dit is eigenlijk voor mij een manier om toch te zeggen, ja, mensen die zeggen, jullie zitten maar aan het tweede gelijkheid van vrouwen, maar dat is toch zo'n ongelooflijk recent, waar hebben jullie het over? Wel, je kan het wel degelijk koppelen aan die verlichting, omdat het precies verband houdt met dat idee van het feit dat mensen van nature gelijk zijn. En het tweede is een andere opmerking die ik vaak krijg. Hoe zit het dan precies met die slavernij, die verlichtingsfilosofen? Thomas Jefferson had zelf slaven. Die verlichting is ook precies een moment of een beetje later van heel grote imperialistische aspiraties. Wel, er zijn toch heel wat verlichtingsfilosofen zoals Condorcet, Thomas Paine en Olympe de Gouges die pleiten voor de afschaffing van de slavernij, precies vanuit de principes die ik zojuist heb gezegd. Dus het feit dat er in de realiteit een aantal principes dat er heel lang geduurd heeft voordat die werkelijkheid worden, betekent niet dat er iets mis is met die verlichtingsprincipes, denk ik, op zich. Het heeft natuurlijk geduurd tot 1864 in Amerika, bij Lincoln, de Emancipation Proclamation, vooraleer de slavernij werd afgeschaft. En uiteindelijk zijn ook vandaag natuurlijk nog altijd de gevolgen te zien van het feit dat de Verenigde Staten in oorsprong een land waren waar het natuurlijke recht van mensen om zichzelf te zijn en om te bestaan helemaal niet werd, of om vrij burger te zijn, dat dat helemaal niet werd erkend. Dus we moeten niet blind zijn voor die fenomenen, helemaal niet. Maar ik denk dat dat idee van metafysische gelijkheid wel fundamenteel is om te komen tot een breder gedeeld idee van burgerschap. Dus heel kort, ik heb het gewoon echt zo aan het rennen. Waarom is die verlichting noodzakelijk? Ik zag het niet uit superioriteit bij het eurocentrisme, dat is weer iets dat ik heel vaak hoor. Ik denk ook in het debat dat het helemaal geen goede manier is om de zaak aan te kaarten. Omdat ik denk dat je veel beter gewoon uitlegt hoe die principes wel hebben bewezen dat ze leiden tot meer vrede, vrijheid en tot welvaart. Ik denk dat een veel belangrijke manier is om mensen voor een project te werken. En dat veronderstelt natuurlijk wel dat we ook zelf die verschillende verlichtingsfilosofen en hun ideeën dat we die kennen, dat we die uiteraard ook kritisch benaderen. Trouwens, kinderen die aangehaald zijn er veel meer. En ze zeggen ook niet allemaal hetzelfde, dus er zijn soms ook wel spanningen tussen wat ze zeggen. Maar wanneer het gaat over die verlichting in de hedendaagse samenleving, denk ik wel dat ze heel wat interessante ideeën hebben aangereikt voor verwezenlijkingen die we vanzelfsprekend vinden, maar die het eigenlijk niet zijn. En dus is het terug in herinnering brengen van die hele beweging die ze hebben meegemaakt, wel erg verrijkend. Dus omdat de principes bewezen hebben dat ze tot meer vredevrijheid en welvaart leiden, maar ook denk ik omdat polemiek, debat, vrij onderzoek enzovoort, die bevorderen precies die mogelijkheid tot emancipatie en tot vrijheid. En hier zit ook precies die idee dat het een voortdurend gesprek is, dat het eigenlijk nooit afgelopen is, dat elke tijd zijn eigen uitdagingen heeft, zijn eigen problemen heeft, en dat het dus niet volstaat om die te kennen en te lezen, maar dat je er inderdaad ook mee aan de slag moet gaan. En ik denk dat onze volgende spreker iemand is die uitgerekend daar heel veel over te zeggen heeft. Dank je wel.
Dank u wel, Tineke. Het is een hele eer van hier naar jou te mogen spreken. Bedankt voor de organisatie. Maar hier te vragen. Mijn naam is Guillaume van der Stichel en ik heb een boek geschreven. En dat heet Samen. Ik heb meerdere boeken geschreven, maar het laatste boek dat heet Samen door. Eén deur. En het is, zoals Tineke heeft gezegd, het probeert dat gegeven, die idee van verlichting, te kijken hoe we die vandaag kunnen gebruiken in de complexiteit van de samenleving waar we vandaag in zitten. Het verhaal is begonnen in de zevende dag. Ik was daar de gast en ik werd geconfronteerd met. Horen jullie mij achteraan? Ja? Oké, zeg maar anders. Ik was daar de gast en ik werd geconfronteerd met het met onderzoek, dus toen feiten nog feiten waren, dat een verontrustend groot aantal fundamentalistische religieuzen waren in Europa. Nu om, fundamentalistische. Nu op zich heb ik daar dus geen probleem mee, want ik vind fundamentalisme, ik vind dat toch. Ik vind dat zeer goed. Ik heb zelf ook graag fundamenten. Ik heb eerder problemen met mensen die geen fundamenten hebben. Dus ik vind iemand die fundamenten heeft en daarop bouwt, ik vind dat eigenlijk niet slecht. Het hele verhaal van Tineke, dat je zelf je eigen leven kan uitstippelen. Ja, je doet dat best met stevige fundamenten. Dus ik vind fundamentalisme, ik vind dat niet slecht. Behalve, dat is natuurlijk, als we beginnen elkaar op te blazen, dan wordt het een beetje moeilijk. Maar in principe heb ik daar geen last mee. Dus ik antwoord ook in de zevende dag. Ik antwoord uit, ja, maar wacht eens even. In plaats van zo te zitten janken over dat toenemend godsdienstfanatisme, laten ze eens even kijken naar hoe die godsdiensten dat doen en leren van hun wervende technieken. Die doen dat zeer goed. Ik heb, maar meteen toegeven, ik heb 30 jaar gewerkt in de reclamesector. Ik ken iets van wervende technieken. Een babyke wordt geboren, het water erover, lid van de club membership. 6 jaar, Jezus komt in je hart wonen. 12 jaar, je wordt gevormd, dus daarvoor wordt het vormeloos. Er zit een heleboel, er zitten ook sterke logo's, de Jodenster, de moslim, maar het Christuskruis. Trouwens, denk ik, weet niet of je het gezien hebt, maar je had er de hele tijd een kruis op je voorhoofd. Je komt nu op, moet dan maar uit. Sterke logo, dus heel sterke logo, sterke verhalen en sterke verhalen ook. Het verhaal van Jezus is een mooi, mooi, mooi verhaal. Ik denk dat er veel mensen hier in de zaal naar de katholieke school zijn geweest en wij leerden het verhaal van Jezus. Dat is mooi. Moslimkinderen krijgen het verhaal van de profeet. Dat is een mooi, mooi, mooi verhaal. Dat is heel mooi. Joodse kinderen krijgen het verhaal van Mozes. Het is een heel. Dat zijn mooie verhalen, een sterke narrative. Waar sta je dan als seculiere samenleving? Waar sta je dan als verlichting met je verhaal? En voilà, dat was een korte tussenkomst in de zevende dag. De volgende dag uiteraard regent het opmerkingen. En ik krijg vanuit, het was ook vlak na de aanslagen in Parijs. En ik krijg uit vooral journalistieke hoek, krijg ik de opmerking, inderdaad, het ontbreekt aan narrative, vooral in Nederland, narrative. Het ontbreekt de verlichting aan narrative, goede verhalen. Er zijn martelaren, er zijn helden, er zijn enzovoort. Zou jij dat niet schrijven? Je hebt toch, een reclame schrijven. Kun jij niet een reclame maken voor de verlichting, voor de seculiere samenleving? Oh man, ik ben met pensioen, maar ik ben er dan toch aan begonnen. En in het begin wilde ik dat ook zo aanpakken. Dus ik wilde eigenlijk beginnen, zo de brochure van uw nieuwe auto, proficiat, u hebt goed gekozen. Proficiat nieuwkomer in West-Europa, u hebt goed gekozen. Fantastische samenleving hier, laat mij even in detail uitleggen waarom het hier allemaal zo goed in elkaar zit, waarom we zo rijk zijn, waarom we zo in vrede hebben leren leven. Daar zitten die ideeën van de verlichting voor iets tussen. Laat mij het u even uitleggen. En toen gebeurden de verkrachtingen in Keulen en er werd de hele wetensfeer heel grimmig. En dan kon je niet meer afkomen met een leuk verhaaltje van dit heb ik de nieuwkomertjes. En zo een beetje later komen de aanslagen in Brussel, wordt de sfeer nog grimmiger. En dan ben ik aan het boek opnieuw moeten beginnen. Ik ben ook gaan studeren, ik heb een tijdje doorgevraagd met Tineke, met Patrick Lova. Ik ben gaan praten met alle geloofsgemeenschappen. Ik ben met hen gaan praten, de geloofsgemeenschappen, maar ook met de atheïsten. Gaan praten om van hen te horen waar hun overtuiging vandaan kwam. En ook met de stiekeme bijgedachte van, ik wil die mensen met mijn boek niet in een hoek zetten. Ik wil hen niet kwetsen. Het is zo makkelijk om elkaar te spotten, om elkaar te beledigen. En dat mag, maar niet in dit boek. Ik wil een boek schrijven dat de ideeën van de verlichting verkoopt op een manier dat iedereen elkaar in terug kan vinden. Dus ik wilde weten wat de gevoeligheden zijn. Ik heb heel lang gepraat met rectors. Het zijn zeer, zeer boeiende mensen. Een halve dag verteld over zijn geloof en over wat het betekent voor hem om zondags, elke zondag in de Eucharistieviering te zitten, in zijn dorpje daar in Waal-Brabant. En dat is, eigenlijk is dat heel mooi. Ik weet niet of jullie die mooie uitzending hebben gezien met Leonard en Etienne Vermeer. Ja, dat was ik vond dat prachtig. Ik vond dat praktisch dat die twee oude zatlappen op het einde zitten te zingen van ik zou iets willen weten. Maar wat heel heel mooi, wat ik heel treffend vond, was dat ze altijd zo grondig en diep overtuigd waren van hun manier van in het leven te staan en te kijken naar het al dan niet aanwezig zijn van een hiernamaals, van een geloof of een overtuiging. En dat zij elkaar de ruimte lieten. Dat heeft mij zeer, zeer, zeer getroffen dat zij niet elkaars kop gingen afsnijden van nee, dat is niet waar, dat jij zegt, dat kan niet, jij bent een slechte, jij bent een duivel. Nee, jij hebt, ik hoor Leonard nog zeggen, jij hebt daarover nagedacht en jij bent tot die conclusie gekomen, ik respecteer dat. En Etienne zegt hetzelfde, een beetje minder overtuigend. Dus ik begin aan dat boek begin te studeren en eigenlijk wat ik, het eerste belangrijke boek dat ik lees is Macht en Onmacht van Tineke en daarna de seculiere samenleving van Patrick Lobuik, niet simpel, niet eenvoudig, maar om kan lezen. En er gaan mij toch onderweg een paar lichten op. Ik zat toch wel bij de grote bovenlaag van de verlichting, vrije meningsuiting, democratie, scheiding van de kerk. Maar ik had niet de intelligentie van die ideeën, die had ik niet meegekregen. Vrije meningsuiting, iedereen mag zijn gedacht zeggen, niet iedereen zijn waarheid. Hè. Maar waarom dat zo belangrijk is, heb ik nooit meegekregen. Dat hebben wij aan onze kinderen nooit geleerd, hebben wij aan onze kinderen nooit verteld waarom die ideeën zo belangrijk zijn. Dus dat vond ik fantastisch dat ik dat terug kon vinden in die boeken. En ik heb dat proberen te vertalen in dat boek Samen door één deur. In een boek dat je makkelijk aan jonge mensen kunt geven. Ik ga naar scholen, ik spreek tegen kinderen van 15, 16 jaar en die begrijpen dat. Het is geen kinderboek. Maar ik ga ook naar bedrijven, ik ga spreken op de veranda, waar de Vlaamse veranda daar, waar wat vol CEO's zit, en zelfs die begrijpen het. Het is zo, dus zo eenvoudig is het. Waar komt het op neer? Ik dank Tinneke daarvoor, die twee grote grondbeginselen, die nu toevallig vanavond niet hebt vermeld, maar een samenleving waar de waarheid en de macht lege plekken zijn. Dat is heel mooi verwoord. De waarheid is een lege plek en de macht is een lege plek. Wat een briljant idee van op zo'n manier een samenleving te organiseren. De waarheid is een lege plek, u mag ze innemen. Ken jij de waarheid? Komt hier staan, mocht je zeggen, en je mocht zeggen, niemand gaat u daarvoor straffen dat je uw gelijk probeert te halen. Wees overtuigd. Wees overtuigd en deel uw overtuiging. Waarom? Omdat wij zijn allemaal zoekende mensen. Wij zijn allemaal onderweg naar onze bestemming. Hè? Wat die dan ook is. Het is trouwens heel mooi in Duits is bestemming. In Duits is ziel. Mooi, hè? Dat is geen toeval. Dat is geen toeval. Je spreekt filosofen spreken over bestemming, noemen dat ziel. Ik denk dat de religieuzen, de gelovigen ook over een soort van ziel spreken, dat ook een soort van, wat is mijn bestemming? We zijn allemaal zoeken, waarom ben ik hier? Wat is de zin van dit? Wat is de zin van wat ik doe? Als ik iets doe, moet dat zin hebben. Als ik in een relatie sta, dan moet dat zin hebben. Dat ik allemaal, we zijn zoekende. En als we dan een mens zien of horen, die denkt de waarheid te hebben gevonden, dat zou ons toch moeten op zijn minst boeien. Dat zou ons toch enorm moeten boeien. Die reeks die nu in de morgen is verschenen, net over Zwarte Zondag. Ja, dat is, voor mij is dat altijd een klein beetje raar. Dat Wim van Rooij daar twee pagina's krijgt om nog eens te praten over. Het is eigenlijk een beetje Birds van de Hitchcock, maar dat is niet is. Dat denk ik van, ik doe een beetje raar. Maar hij legt dat goed uit. Hij verwoordt dat zeer goed. Hij onderbouwt dat ook stevig. En dan daarna komen er andere mensen aan bod. Zelfs Jos Gijsels komt aan bod. En aan Bob Koos. Al die kanten worden belicht. En zeer eenzijdig. Maar dan komt Patrick Lodewijk en die schrijft daarover een conclusie. Dat er nuance nodig is. Dat stuk van Lodewijk zou nooit bestaan hebben. Zonder die fanatieke betogen die daarvoor waren gekomen. Terwijl dat stuk van Lodewijk wel het belangrijkste stuk is geweest dat in de hele reeks geschreven is. Dus hoe belangrijk is dat van te zeggen de waarheid bestaat niet? Kranten deden dat vroeger niet. Kranten bleven vroeger in de gelijksbubbel van hun lezers. Standaard was katholiek, AVWK, Gazet van Antwerpen nog katholieker, de morgen was de vooruit, was socialistisch en je bleef je eigen gelijkbubbel. Dit is nieuw. Ik vind dat zeer aanmoedigend. En daarom noemen wij het ook verlichting 2.0. Verlichting zoals wij het hebben gekend, zoals wij het hebben mogen leren op school. Ik vergelijk dat een beetje met het West-Vlaams kerstfeest. Maar we gaan gezellig houden deze jaar. We gaan het niet hebben niet over politiek en niet over godsdienst. En we gaan het gezellig houden. Dat is zo'n beetje de verlichting in Antwerpen. Antwerpen noemt zich een zeer verdraagzame stad, want ze hebben nooit last van de Joden gehad. Pijpenkrol, wat lachen er eens mee, wat willen doen, maar verder. Dat die mensen een onderwijssysteem hebben dat illegaal is, dat zit toch eigenlijk zo niet meer in, hè, zolang is dat soms nog niet opblazen. Dat die hand niet te deur wordt. Dus dat soort verdraagzaamheid, en het zit al in dat woord zelf, verdraagzaam, ik verdraag u, dus jij bent lastig. Ja, ik verdraag muggen, ik verdraag jeuk, ik verdraag ratten, kijk, wat fantastisch van mij, ik verdraag u. Ja, ik ben 30 jaar, mijn vrouw zit in de zaal, ik ben 30 jaar getrouwd, ik kan ze goed verdragen. Dat zeg je toch niet, op zo'n ogenblik mis ik het christelijke woord, naastenliefde. Waarom kan ik niet over naastenliefde, alle mensen werden broeder, waarom kan ik niet spreken over naastenliefde? Dat is wel verdraagzaamheid, wat een afschuwelijk woord. En dat is de oude verlichting, de nieuwe verlichting. Ik heb ook een aantal voorbeelden in mijn boek gezet. Onder andere iets wat Tinneke aan mee heeft gewerkt. Onder andere een intentieverklaring van de Vlaamse regering. De interlevensbeschouwelijke dialoog. Ja, samenwerking. En dat is ondertekend door vertegenwoordigers van alle levensbeschouwingen en in religies en Geert Bourgeois. De eerste zin daarvan is dat de overheid gelooft dat alle levensbeschouwingen en religies een constructieve bijdrage leveren tot een betere samenleving. Dat is verlichting 2.0. Je mag die gaan googlen en zoeken naar die verklaring. Vind ze niet. Er is in de standaard is een artikeltje verschenen dat ze naar Chen bestaat. Maar de verklaring zelf, die zo enorm belangrijk is, die echt geweldig revolutionair is, die echt een update is van het hele verlichtingsgedachtegoed en hoe we er vandaag mee om moeten gaan. Het verschil is, als iemand een andere waarheid heeft dan de mijne, dan vind ik dat boeiend. Want ik ben zoekende. En zolang dat ik zoekende ben, ben ik geïntrigeerd door mensen die denken dat ze het gevonden hebben. Als ik mijn waarheid, als ik mijn gelijk baseer op... Ja, er zijn veel mensen die denken zoals ik. Ja, als ik mijn waarheid en mijn gelijk niet haal, uit mijn eigen onderzoeken, uit mijn eigen puzzelen, uit mijn eigen observeren, uit mijn eigen redeneren, maar ik haal mijn gelijk uit, ik behoor tot die club en daar geldt dat gelijk, dan is dat gelijk zeer wankel. Dan ben ik bang. Als ik dan iemand een andere waarheid hoor vertellen dan de mijne, dan word ik zeer, zeer bang. Als ik in grondig, diep geloof dat ik mijn geliefde na dit leven, na de dood, terug ga zien, kan niemand dat van mij afpakken. Als dat geloof gebaseerd is op... Ja, maar er zijn veel mensen die dat zeggen, zo. Ja, en de paus zegt dat ook. Ja, als ik dan iemand, of de profeet zegt dat ook, als ik dan iemand zie die zegt van nee, dat is niet waar, dan word ik zeer, zeer bang. Ja, en dan kan ik misschien zelfs die mensen ongelukken aandoen. Maar zolang ik zoekende ben, zolang ik zeg, ik weet het niet, ik denk het, ik voel het, dan wordt het interessant. In mijn boek beschrijf ik een verhaal, waar ik, dan gaan we samen wat vragen beantwoorden. In mijn boek beschrijf ik een verhaal, trouwens, voordat iedereen wegloopt, ik heb in het boek ook een heel groot pleidooi gehouden voor de nieuwkomersverklaring. Alles al weg. De nieuwkomersverklaring nieuwkomers, dus vluchtelingen, moeten tekenen. Ik aanvaard en ik begrijp. Ja. Iets dat je moet tekenen of krijgt uw vergunning niet, dat heeft natuurlijk geen zin. Maar ik hou er een pleidooi voor, omdat zij ons leert over hoe wij een goed burger moeten zijn in deze samenleving. Daar staat in die nieuwkomersverklaring, die is zeer intelligent opgesteld, je moet die maar eens terug lezen. Je kunt ze dus lezen in mijn boek. Ja, 30 jaar reclame geleerd, dat is grap aan mij. Voilà. Wat is de conclusie van mijn boek? Kijk eens. In dat verhaal, het zit... Ik denk een jaar of 3, 4 geleden, 4 nu, ja, ben ik met Sven Fischal van Radio 1, ben ik in Jordanië om vluchtelingenkampen een reportage te maken, getuigenissen te nemen. Eigenlijk gewoon door een campagne van 12-12, dus om geld te storten. Mensen zaten toen al in containers, hele normale gezinnen zoals jullie, zaten toen al in containers met één lampje. Op de grens van Syrië. En dat was dus in kamp Zaitani. Ik spreek Turkaster Syriërs en ik geloof dat ik het anders goed uitspreek. Zaitani of zoiets. Kamp Zaitani. En we komen terug en ik ben veel te vroeg. Ben ik in de lobby. Ik zit al 4 uur 's morgens in de lobby. Ik heb geen horloge. Zit ik in de lobby van dat kleine hoteltje. Kamp Budget. Heel, heel klein hoteltje. En ik zit dan te kijken naar de scherm en op dat scherm komen de hele tijd versen van de Koran. En in het Arabisch, maar mooi vertaald in het Engels. En ik moet eerlijk zeggen, ik zit ze te lezen, uiteraard. Hè, dus de Koran staat al vol verschrikkelijke versen. Ik zit hier te lezen en ik zit precies naar de bond zonder naam te kijken. Onvoorstelbaar. Het zijn echt wel, dus de één vers na het andere, dat gaat over hoe dat je moet een ei lenen aan je buurvrouw als ze geen eieren heeft. Dat gaat over heel huishoudelijke dingen, hoe dat je de kinderen moet opvoeden, hoe dat je met je vrienden moet omgaan, hoe dat je met je familie moet omgaan. Gewoon, zo, ja, bond zonder naam. Veel bosmans de een naar de andere. Ik zit daarnaar te kijken. Het voortdurend staat er allemaal stuk voor stuk en goed geschreven. Nou, als in dat als ik ze tweet, dat ik behoorlijk maar één tweets krijg. En ik zit daar natuurlijk te wachten op die verse waar dat staat, dat iedereen zijn kop moet afkappen, en dat komt maar niet. En er zit achter de andere receptie zit een oude heer in uniform, een blauw uniform, met gouden mayonaise op. De concierge, de nachtconcierge. En hij observeert mij. Nee. Hij zegt... Are you reading that? Are you Muslims? No. Are you Christian? Oh, no. Then what are you? Some chance. I'm a human being like you. Oh, okay. Oh, you're not. En dan heb je begint vragen te stellen. Zeg, geloof je dan niet in het paradijs? Ik zeg, nee, liever niet. Hij zegt, hoe kun je dat? En hij stelt met de vrouw, hoe kun je dat? Wat heeft dan de zin? Wat is dan de zin van het leven als er geen paradijs is? Ik zeg, ja, ik zeg nog veel verder. Ik zeg, die gedachte van een paradijs van mijn beangsting. En ik vertel hem, in die tijd was kort voordien was mijn zoon overleden. En ik vertel hem dat het voor mij heel belangrijk is, de gedachte, dat het gedaan is als het gedaan is. Zowel voor hem als voor mij. Want ik moet er niet aan denken dat die jongen op een of andere manier nog zou rondzweven en zou weten en zou voelen schuldig als hij is, als hij zich voelde. Hè, zo van Bokken heb ik mijn ouders aangegaan. Dus ik moet er niet aan denken. Ik vind de dood voor mij is de absolute summum van barmhartigheid. Licht uit, gedaan. Niet meer piekeren, geen gevoelig, geen verdriet, meer niks. Gedaan. En die belofte aan mezelf, dat het ooit ook bij mij gedaan is, dat ooit ik ook op een ochtend niet wakker word, met pijn in mijn hart, dat helpt mij door de dag, dat is mijn troost. Ik zeg, mijn echtgenote, die vindt troost in de gedachte dat ze me later gaat terugzien. Moeten wij daarvoor ruzie maken? Nee. Wij vinden troost. Zijn wij, weet ik dat gedaan is als het gedaan is? Ja, ik weet dat natuurlijk. En weet zij dat en gaat terugzien? Ja, ze weet dat, want ze doet dat. Ja. Waarom weten we dat? Omdat dat onze troostende gedachte is. En in troost vinden wij elkaar. Kunnen mensen troost niet afpakken? Dat wilde niet doen. Dat wilde niet. Wilt niet mensen troost afpakken. En die man zit naar mij te luisteren. Wauw, wat boeien. Wow, this is so strange for me. Ja. Ik zeg, maar zou je het willen? Zou je nu echt willen mij mijn troost afpakken en mij verdrietig maken? Mijn verdriet. No. Okay. Ik had dat gesprek anders kunnen aanpakken. Ik had hem kunnen uitschelden, ik had kunnen beginnen over de duivelsvers, ik had kunnen beginnen over de moslim, over de godsdienstoorlogen in de wereld, al van bij de middeleeuwen enzovoort, en vertellen hoe schadelijk al die godsdiensten zijn. Ik heb dat niet gedaan, ik heb die mensen ook geluisterd naar wat het geloof voor hem betekent. En hij heeft geluisterd naar wat het niet geloven voor hij betekent. En dat was voor mij een heel groot moment, ik haal dat ook aan in mijn boek, als we echt samen door in de willen kunnen, en het is belangrijk dat we dat gaan kunnen, om de redenen die Tineke heeft gezegd, vrede en welstand. Het is gewoon goed, man, dat zie dat gewoon overeenkomt. Ja, dan gaan we toch een klein beetje meer belangstelling voor elkaar moeten hebben, en een klein beetje meer openstaan voor elkaars waarheid. Wat is intelligentie? Iedereen schrijft dat natuurlijk op een manier die hem zelf goed uitkomt. Ik was niet de beste op school. Wat is intelligentie? Dat is het vermogen van het plan te werken met gedachten die niet noodzakelijk bij jou zijn. Zonder bang te zijn van je eigen gedachten te lopen. Dat is intelligentie. Nu, hoe kun je in godsnaam werken met gedachten die niet bij jou zijn, als je andere mensen die andere gedachten hebben, bang maakt van ze te uiten? Ja. Hoe kun je dat dan in godsnaam doen? Ja. Mijn grote vriend Donald Trump, een van zijn eerste grote tweets, was zeggen tegen een artiest dat hem zich moest verontschuldigen. Want theater moet een veilige plaats zijn. Hoe kun je in Gods naam, of in niet-Gods naam, om die begrip te zijn, hoe kun je in hemels naam zeggen tegen mensen dat ze zich moeten verontschuldigen voor hun gedacht, te zeggen dat klopt absoluut niet. Hetzelfde met de macht in een lege plek is. Donald Trump heeft die lege plek veroverd. Op een manier waar mensen zich over schamen, dat zou kunnen zijn, maar heeft het wel gedaan. Ja. Vandaag zijn er mensen die tranen laten voor een dictator. Ja. Een keer goed over na, het kan zijn dat het een goede was en dat er de dokters en de gezondheidszorg in Cuba heel goed was. Dat was wel een dictator. Als wij zo lichtjes omgaan met de ideeën van de verlichting, dan is onze samenleving bedreigd. Als we ze een klein beetje ernstig nemen en aan onze kinderen op een inspirerende manier vertellen wat we hebben meegemaakt om tot die ideeën te komen, staat allemaal in mijn boekje, om tot die ideeën te komen en op de scholen gaan praten. Echt waar, hij moet dat doen. Ik had het dus tijd, hè, maar dat okay, moet dat doen. Als ik stond voor het klasje zo half moslim en half niet-moslim in Antwerpen. En ik zie dat, dus dat begint heel spannend eigenlijk, dat wordt heel gespannen. Ten eerste, het is niet Abraham, het is Ibrahim enzovoort, dat soort zaken. En ik ben diegene die komt vertellen over de seculiere samenleving en over de verlichting. Dat is toch tegen de godsdienst. Dat is tegen ons. En een uur later zeggen die gasten, de verlichting, dat is iets waar wij dan ook in passen. Ah ja, de verlichting is geen ideologie, de verlichting is een tijdspanne waarin nagedacht is en een manier om de samenleving te organiseren dat ideologieën, geloven, levensbeschouwingen zich ten volle kunnen ontwikkelen. En het is nodig, want we zijn allemaal zoekende, als we eerlijk zijn. Voilà, en dan komt Tinneke mee op het podium terug, dat ik binnen.